Ja? Goed zo?
Daar bent u.
Denk ik. Ja.
Yeah.
Dames en heren, beste mensen. Het voelt wat bruut om uw gezellige praat door te breken. Maar ik wil heel graag uw aandacht vragen voor een kort filmpje waarmee we het thema van dit symposium hopen te introduceren bij u. Dus graag uw aandacht daarvoor.
In 2016 was het al zo dat ik echt terminaal hartpatiënt was. En dan is het heel fijn dat je tot een kerkelijke gemeente behoort. Met fijne pastorale mensen. Nou, de predikant, pastoraal werker, wijkouderlingen. Die kwamen toen ook heel veel op bezoek. En ze kwamen heel frequent ook. Dat was ook heel fijn. Soms maar heel kort. Maar dan was het wel zo dat jou dat het besef gaf van ze zijn nog steeds met mij bewogen. En ja, ik ben wel continu in hun gedachten.
Wij hebben het, ja, als we terugblikken, als fijn ervaren. Arjan heeft ook, vond het gewoon fijn als hij kon praten over de Heer en zijn wegen. Dus iedereen die daarover kon praten, die was welkom.
Dat er met je gebeden en gelezen wordt, ik denk dat dat het meest essentieel is. Het woord van God kan zoveel troost geven in deze situaties.
Wat ik vooral heel erg gewaardeerd heb, is dat die mensen ook realistisch waren, eerlijk. Van het levenseinde komt. Geen mooie verhalen van om hen nog valse hoop te geven of zo. Maar ja, gewoon heel realistisch.
Wel, als ik nu ook terugkijk, blijf luisteren als pastorale, als je zorg verleent. En als iemand niet zoveel vraagt of aangeeft, joh, probeer met open vragen wat helder of wat open te krijgen.
Het is denk ik iets heel persoonlijks. En ik merkte bij mezelf heel erg dat ik degene was die soms meer troost kon halen uit een kort gebed. En wat verser dan dat iemand maar van alles ging vragen over mijn geestelijk leven. Dat vond ik ten eerste iets heel persoonlijks. Maar ten tweede ben je bezig met overleven. En is het niet iets wat je op dat moment, je wordt geleefd.
Pastorale zorg is voor mij, wat mij betreft, van groot belang. Omdat bij het naderen van het levenseinde vaak vragen naar voren komen waarbij mensen toch, waar mensen toch mee worstelen. En de een praat daar makkelijker over als de ander. En dat geldt ook eigenlijk trouwens voor familie. Want eigenlijk is de pastorale zorg niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de familie en degene die eromheen staan. Er spelen heel veel vragen. En de pastorale zorg kan niet altijd antwoord geven op die worstelingen, maar die kan wel ondersteunend daarin zijn.
Ik heb meegemaakt een mevrouw die dus echt op sterven lag. We hebben een gezang gezongen. Ik heb een gezang gezongen. En dat betekende zoveel voor deze vrouw. Dan hoeft er voor de rest niets gezegd te worden.
Iemand moet ook niet naar je toe komen met het idee van ik moet iemand troosten, ik moet voor iemand zijn, ik moet iemand over het eeuwig wel, eeuwig wee. Wees er maar voor iemand. Laat het balletje bij diegene liggen die ziek is. Want soms heeft hij eventjes helemaal niks nodig, behalve even een stil gebed.
Dames en heren, allereerst natuurlijk van harte welkom op dit symposium. Ik ben blij met de fraaie opkomst op dit symposium, wat wordt georganiseerd door de NPV onder de naam Bitter en Zoet. Heel in bijzonder heet ik natuurlijk welkom degene die een bijdrage hopen te vervullen vandaag. Dominee Hoek, die de hoofdlezing vervult, maar ook de leiders van de workshoppen, van harte welkom. Ik hoop dat het filmpje wat u net zag iets laat zien van de thematiek waarover we het vandaag gaan hebben. Ook de urgentie van het thema. En dat we met dit symposium ook bereiken wat we beogen. Namelijk om u handvatten te geven om het gesprek over het levenseinde in het pastoraat op een goede wijze te voeren. Voordat we met dit programma verder gaan, willen we eerst een stukje lezen uit het woord van de Heere God. En hoop ik u voor te gaan in gebed. Daarvoor, dit is een mooie herinnering, zou u uw telefoon willen uitzetten. Dit was niet afgesproken trouwens. Maar wilt u die uitzetten? Wat u wel mag, is natuurlijk af en toe een tweet versturen over dit symposium. Positieve tweets graag. Met de hashtag bitter en zoet. En het tweede punt, ook dat is goed om aan het begin even te noemen. Ben ik voor iedereen goed verstaanbaar? Wacht u niet tot het eind om dat aan te geven, anders kunnen we nu nog iets ondernemen. Maar ik zie knikkende gezichten, zelfs achterin. Dus ik ga ervan uit dat ik goed verstaanbaar ben. Hartstikke goed. Dan gaan we eerst met elkaar een stukje lezen uit het woord van de Heere God. En dat wou ik doen uit Genesis 49. Bekend gedeeld wat gaat over het sterfbed van Jacob. Jacob, de zoon van Isaac, de zoon van Abraham, de vader van alle gelovigen. We lezen hier dus inderdaad over het levenseinde van Jacob. Hij heeft al zijn zonen rond zijn sterfbed geroepen. Hij heeft nog een heel aantal goede woorden voor hen. Hij zegent hen. Hij geeft aanwijzingen voor zijn begrafenis. Hij profeteert ook nog op zijn sterfbed, namelijk de komst van de Heer Jezus. Die zal voortkomen uit het geslacht van Juda, een van de zonen van Jacob. En in het midden van dat geheel, van die toespraak als het ware tot zijn zonen, in één keer ook die opvallende zinsnede. U kunt met mij meelezen, zie ik, vers 18, waar Jacob eigenlijk ineens uitroept: op uw zaligheid wacht ik, Heere. Uw zaligheid, dat gaat over het leven na dit leven, de eeuwige gemeenschap met de Heere God. En over dit zinnetje zou je heel lang kunnen mediteren. Want Jacob wacht op die zaligheid. Hij grijpt er niet op vooruit. Hij neemt het levenseinde en het moment waarop hij zijn laatste adem zal uitblazen. Hij neemt het niet in eigen hand. Hij laat dat aan de Heere. In de vaste wetenschap dat Gods tijd altijd de beste tijd is. Ik lees met u vers 18 en vervolgens vanaf vers 29. En daarna hoop ik daar nog een gedicht bij te lezen wat in mijn ogen daarbij passend is. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Daarna gebood Jacob zijn zonen en zei: ik word met mijn volk verenigd. Begraaf mij dan bij mijn vaderen in de grot die op de akker van Ephron de Hetiet ligt. In de grot die op de akker van Machpela ligt, dat tegenover Mamre ligt, in het land Kanaan. En die Abraham samen met die akker gekocht heeft van Ephron de Hetiet als eigen graf. Daar hebben ze Abraham begraven en Sara zijn vrouw. Daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn vrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de grot die daarop ligt zijn gekocht van de Hetieten. Toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Ik wilde daarbij nog een gedicht voorlezen. Dat vergt misschien een heel klein beetje toelichting. Want waarom dit gedicht? Nou, in de eerste plaats omdat ik het een van de mooiste gedichten vind die ik ken. En ik realiseer me, dat is een hele subjectieve reden. Dus ik moet er een paar bij bedenken nog. Het gedicht mondt uit, en dat vind ik wel heel erg passend ook bij het thema van vandaag. Het mondt uit in die hele indringende vraag over het persoonlijk geloof in het leven na dit leven. Dat wordt op een hele fraaie manier, vind ik, hierin verwoord. En het derde, ja, ook dat was een reden waarom ik dit gedicht uitzocht. En dat vergt misschien nog wel eigenlijk de meeste uitleg. Want dat heeft wel een heel klein beetje te maken met de actualiteit en de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen waar we in zitten. En ik moet natuurlijk heel erg voor oppassen om hier te veel politiek naar binnen te halen. Dat begrijpt u wel. Maar er zijn tegenwoordig seculiere politici die heel erg hoog opgeven van onze christelijke traditie en daar op een hele ontroerende manier over spreken. Nou, prachtig natuurlijk, want je begrijpt helemaal niks van onze samenleving, van onze rechtsstaat, van onze cultuur. Als je ook niet begrijpt hoe die christelijke traditie daarin heeft doorgewerkt, maar het schiet heel erg tekort en het verhaal wordt heel erg goedkoop en ook wel heel erg hard als je die hele mooie christelijke traditie losmaakt van het geloof in het woord van God, in het geloof in Christus. En daar gaan we toch mank, ook als het gaat om het nadenken over leven en dood. En dan wordt ook zomaar, dan wordt dat christelijk geloof ook zomaar een verhaal van uitsluiting, een uitsluitend verhaal. En dat klopt niet, want het is waar, het christelijk geloof is exclusief, heel exclusief. De Heer Jezus zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Exclusiever kan niet, dat is waar. Maar even waar is dat het christelijk geloof nooit iemand uitsluit. En dat ieder mens, hoe kwetsbaar, broos ook, wat voor afkomst, wat voor geaardheid, wat voor een religie, is een medemens, is een schepsel van God. Nooit of te nimmer kunnen en mogen wij neerzien op een ander. Dus als dat wordt losgemaakt, die christtraditie en de vruchten ervan, van het echte geloof, dan beland je in een hele gevaarlijke omstandigheid. Ook als het gaat om leven en dood. En je moet dat dus bij elkaar houden, dat waardevolle van die christelijke traditie en dat persoonlijk geloof. En dat komt, vind ik, in dit gedicht op een schitterende manier bij elkaar. Vandaar mijn keuze voor dit gedicht. De titel is Gouda, 1961. Het is geschreven door Jan Willem Schulte Nordholt. En het gaat over de glazen. En dat zijn de glazen in de Sint-Janskerk in Gouda. Wereldberoemde glazen zijn het. In die glazen worden de hoogtepunten van de evangeliën weergegeven. Maar ook de hoogtepunten van onze vaderlandse geschiedenis. Die inderdaad helemaal verweven zijn met die christelijke traditie. Ik denk slechts aan de strijd voor gewetensvrijheid en geloofsvrijheid. Schitterende glazen. Als u daar niet eerder bent geweest, ga een keer naar Gouda. Echt de moeite waard. Ik ga het gedicht voorlezen. Ik was er een winterdag nu eens niet voorbij gereisd. Ik wilde de glazen zien. De bomen, wit van rijp, stonden als bruiden des doods aan het blauwe ijs van de gracht. Ik liep als alleen in het licht, het stille, omsluierde licht, over een open plein, waar als een schip op een zee het oude stadhuis zich verhief. Daarachter doemde de kerk. Zoals in een woud zich de hemel openbaart op een heldere herfstdag, in een wemeling tedere kleuren, zo tussen de stammen der zuilen ziet men omhoog naar het verleden, hier in de glazen verbeeld. Hier, dacht ik, hier is het hart en nergens anders dan hier. Hier is het hart van ons land, waar het licht van de hemel straalt door de schoonheid van het verleden, waar onze vaderen staan, als getuigen rondom ons heen, van de vrijheid die ons behoort, oranje en middenin. In Gouda, achter de kerk, in een donker winkeltje, waar een ernstige stille man de oude scrivers, de oude schrijvers, verkocht, heb ik een uur lang getoefd en gepraat over godsdienst en kerk. Veel bond, zei hij, hier in de buurt, en veel gereformeerde gemeenten en oud-gereformeerde gemeenten. A. Brakel en Smijtegeld en de liederen van Groenewegen gaan hier nog van hand tot hand. 'S avonds laat in de trein, rijdend door het donkere land, las ik in het stichtelijke boek dat hij me aan had gepraat, las ik de donkere woorden van oude Hollandse vroomheid. Las ik, wat helpt het, o mensje, om te praten over de hemel, als je geen hemel hebt, diep in je eigen hart. Tot zover Schulte Nordholt. Mag ik u voorgaan in gebed en laten we met elkaar de naam van de Heere aanroepen. Getrouwe Heere, we zeggen uw naam dank dat ons hier bij elkaar hebt gebracht op dit symposium, bitter en zoet. We danken u dat ons hier veilig hebt gebracht. En we bidden u om uw zegen en om uw leiding vandaag. We hopen te spreken over een precair thema. Een thema wat ook heel dichtbij kan komen. En kan raken ook aan ons eigen levenseinde. En dat vinden wij best heel, heel moeilijk. Want dat bepaalt ons bij onze kwetsbaarheid en broosheid en bij onze sterfelijkheid. En daarom bidden we, Heere, om tact en om wijsheid, om die dingen op een goede manier met elkaar te doordenken. En dat er ook echt, dat we erin zullen slagen om elkaar ook concrete handvatten te geven. Om het gesprek met die mensen die de dood in de ogen kijken, om het gesprek op een goede manier te kunnen voeren. Dat kunnen wij niet vanuit onszelf, Heere. We beleiden het u, daar hebben wij de hulp van uw geest bij nodig. Eens te meer, Heere, als we ons realiseren dat het levenseinde niet werkelijk het einde van het leven is, maar dat het een doorgang is naar eeuwig leven. Een eeuwigheid zonder u, en dat noemt de Bijbel hels. Of een hemel, of een eeuwigheid met u de Heere God. En dat is hemels, dat is niet uit te spreken. Eeuwig bij u zijn, eeuwig u genieten, nooit meer zondigen, maar u groot maken, volmaakt, om wie u bent en om wie u altijd zult zijn. Heere God, geef ons ook een besef, als we hierover spreken, van die ernst, en dat we ook dat niet zouden wegdrukken. Heere God, wij bidden u om uw zegen en uw hulp voor al diegenen die vandaag een taak hebben, of het nou hier op het podium is, of straks bij de workshops, of de taken die veel meer onzichtbaar op de achtergrond worden verricht. Het is allemaal onmisbaar en waarschijnlijk vinden we het ook allemaal spannend. Wij glijden zomaar uit in woorden of we zijn de eigen draad kwijt. Alsjeblieft, Heere, wilt u ons helder voor de geest brengen wat we hebben voorbereid. Wees zo bij ons, wees met een ieder van ons, niet uit verdiensten. Dat is er niet aan onze kant, maar wilt u nabij zijn uit enkel genade om de Heer Jezus wil alleen. Amen. Ik heb al iets gezegd over de aanleiding van deze bijeenkomst. Een klein beetje over de achtergrond. De NPV is partner van de zogenaamde coalitie van betekenis tot het einde. En dat is een hele brede coalitie. Er zitten hele verschillende organisaties in. Ik noem maar een voorbeeld, ook het Humanistisch Verbond maakt daar onderdeel van uit. Een organisatie die bepaald niet afwijzend staat ten opzichte van euthanasie. Ook als het gaat om levensbeëindiging, als er sprake is van voltooid leven, vinden hun dat een goede uitweg. In die coalitie zit ook een NPV, die op dit soort thema's natuurlijk totaal anders denkt. Wij wijzen euthanasie principieel af, doen we op grond van de Bijbel en vanuit het diepe besef dat wij mensjes te klein zijn om te beschikken over leven en dood. Een hele brede coalitie dus. Nou, waarom doet de NPV daar toch aan mee? Ja, simpelweg omdat wij daar willen zijn waar de discussies over leven en dood zich afspelen. Wij willen daar zijn waar we de fronten ook zien. En juist daar ons principiële geluid voor het leven laten horen als NPV. En, er valt nog iets meer bij te zeggen, hele diverse organisaties, maar we kunnen elkaar wel vinden bij één doelstelling, namelijk om mensen op te wekken, ze ervan te doordringen, dat het goed is om tijdig na te denken en om tijdig te spreken over het levenseinde. Dat is een gemeenschappelijke doelstelling en in die constellatie werken we ook met elkaar samen. Deze activiteiten worden ook gesubsidieerd vanuit het ministerie van VWS. Dat maakt het ook voor ons mogelijk om dit symposium gratis aan te bieden. We hebben van dat subsidiegeld niet zo lang geleden ook een stevige brochure geschreven. Van betekenis tot het einde, pastoraat en het levenseinde. Verschillende van de aanwezigen, van de workshopleiders en de spreker hebben daar ook een bijdrage aan geleverd. Aan het einde van deze dag krijgt u allemaal zo'n boekje van ons mee. Heel kort nog even het verloop van deze dag. We gaan straks allereerst luisteren naar de hoofdlezing door dominee P.C. Hoek. Na die lezing heeft u allereerst nog gelegenheid om vragen te stellen aan dominee Hoek over zijn inleiding. Maakt ook vooral gebruik van. Daarna hebben we als NPV voor u ook nog een primeur, namelijk de presentatie van de digitale keuzehulp over het levenseinde. Dat zal worden toegelicht door mijn collega Astrid Bokhorst. Het middagprogramma bestaat uit workshops. Op uw badge kunt u zien voor welke workshops u bent ingedeeld. En dan zijn we nu dus aangekomen bij onze hoofdlezing. Ik zei het al, die wordt gegeven door Dr. P.C. Hoek, predikant en docent praktische theologie aan het seminarie van de Hersteld Hervormde Kerk. Ik geloof dat ik mijn boodschappenlijst hiermee tot nu toe heb afgewerkt. Dus met heel veel genoegen geef ik nu het woord aan Dr. Hoek.
Hartelijk dank voor de uitnodiging en de gelegenheid. Bittere en zoete momenten, nadenken over en spreken over het levenseinde. Nadenken en spreken over het levenseinde. Met jezelf, met God en met de ander. Vandaag denken we vooral na over dat laatste. Het gesprek daarover met de ander, zonder dat we dat los kunnen maken van en los kunnen denken van de eerste twee. Nadenken en spreken over het levenseinde met de ander, als pastor, als hulpverlener, als verzorgende, als naaste. Ik zou met u in kort bestek drie dingen willen bedenken vanmorgen. Namelijk om te beginnen hoe moeilijk dat kan zijn. Dat gesprek. Vervolgens hoe wezenlijk het is, dat gesprek. En in de derde plaats hoe het mogelijk is om dat gesprek aan te gaan en dat gesprek te voeren. Om te beginnen dus, moeilijk. Spreken over, nadenken over het einde van het leven. En laten we inderdaad maar beginnen om te bedenken met elkaar dat het heel wat is. Nadenken over en spreken over het levenseinde. Dat dat heel wat is voor de ander die tegenover ons zit of naast ons zit of misschien al zelfs wel op bed ligt. En als het ons, als pastores, als verzorgenden, als het ons wel gemakkelijk afgaat, dan zegt dat misschien wel iets over de manier waarop wij de existentiële en ook de geestelijke nood van de ander misverstaan. Mistasten. Aan een bepaalde vluchtigheid en aan een bepaalde vlakheid leiden. Dat kan voor de ander ook heel bitter zijn. Als die pastor, die hulpverlener, wel heel makkelijk praat over dat levenseinde. En daarom lijkt het me goed om te beginnen met onszelf de vragen te stellen over dat levenseinde. Om die vragen eerst en vooral aan ons eigen hart te stellen. Hoe gaat dat ons zelf eigenlijk af? Dat helpt denk ik ook om waarachtige empathie te oefenen naar anderen toe. Het besef dat, ook al voelt het misschien heel groot aan, het verschil tussen onszelf en die ander, het besef dat het werkelijke verschil ook weer zo heel groot niet is. Natuurlijk, het is een heel groot goed om gezond te zijn, betrekkelijk gezond te zijn, en het is een heel kruis om ziek te zijn. Toch is het verschil tussen ons en die ander niet zozeer principieel, maar eigenlijk veel meer gradueel. Ons leven, ook ons leven, is een gestadige dood. Ik roep even in herinnering hoe Augustinus, de kerkvader, dat heeft ervaren. Hij zegt ergens: en ik, broeders, die op mij genomen heb om tot u te spreken, bedenken jullie wie ik ben en wat ik op mij genomen heb. Want ik heb op mij genomen om goddelijke dingen te verkondigen en ik ben een mens. Om geestelijke dingen te verkondigen en ik ben vleeselijk. Eeuwige dingen en ik ben sterfelijk. Augustinus, hij sprak in het besef dat hij als stervende tot stervenden sprak. En dat wordt te meer invoelbaar, denk ik, weet ik, als de schaduw van de dood werkelijk in de zin van ziek zijn of gebrokenheid over het bestaan valt. Dat verbindt ons, dat wij samen stervelingen zijn. En daarom laten we om te beginnen, en ik besef dat dat ook confronterend is en aanvoelt, maar laten we om te beginnen eens even die vraag naar het levenseinde bij ons eigen hart houden. En zie je eigen levenseinde eens even onder ogen, voor zover dat kan. En voor zover dat lukt, hoe is het om je gezondheid kwijt te raken? Hoe is het om dat zorgvuldig opgebouwde bestaan stukje bij beetje uit elkaar te zien vallen? Hoe is het om die gedroomde toekomst na je pensioen uit het zicht te zien verdwijnen? Wat doet het met je om te bedenken dat je je kinderen, je kleinkinderen, niet volwassen zult zien worden? Hoe bitter. Hoe moet het zijn als je aardse huis, je lichaam, als je aardse huis wordt afgebroken? Als vanwege de ziekte, maar ook vanwege de ingrijpende behandelingen, je krachten wegvloeien. En niet te vergeten, je levenseinde zo, voor zover dat lukt, hè, onder ogen zien betekent ook de dood in de ogen zien. En wat is dat? Voor een mens die leeft in en die leeft met en die gelooft in een gesloten wereldbeeld, is dat het einde. Niets meer en niets minder. Maar wat als wij beseffen, zoals al gezegd, dat het levenseinde niet het einde is, maar dat wij daarmee binnengaan ons eeuwig huis. God ontmoeten. Hem onder ogen komen met heel ons bestaan. Dat te bedenken, dat te bespreken, dat voelt ieder zo wel aan, dat raakt aan zowel geestelijk als existentieel hele grote, diepe, ingrijpende vragen. En laten we zo, en laten we dan pas naar de ander kijken, heb ik gedacht. En daarbij beseffen dat, behalve de eigen innerlijke moeite, er ook sprake is ten onzent van een klimaat dat de bezinning op het levenseinde en het gesprek over het levenseinde natuurlijk niet bepaald makkelijker maakt. In elk geval niet in de Bijbelse zin van het woord. Anders gezegd, behalve dat het mij als mens moeilijk kan vallen om dat gesprek te hebben, hebben wij het er ook liever niet over. Wat geldt in het huidige culturele klimaat nu als belangrijk? Mooi zijn, sterk zijn, geslaagd zijn, fit zijn, jong zijn, de cosmetische industrie, de plastische chirurgie, de 50-plus-beurs, die varen er wel bij. En in het denken dat gestempeld is door dergelijke waarden, passen zwakte, gebrek, ziekte en sterfelijkheid niet. Jaren her, u kunt zich dat misschien wel herinneren, kon je op gezette tijden zo'n spotje horen over het Zwitserlevengevoel. Volgens het woordenboek, ik heb dat even nagezocht, want dat is zelfs een begrip dat in ons woordenboek terecht is gekomen, het Zwitserlevengevoel. Ik heb dat nagezocht en volgens het woordenboek staat dat voor een onbekommerd, ik citeer, een onbekommerd en onbezorgd gevoel, vooral na het pensioen, gebaseerd op het vertrouwen dat men een in financieel opzicht onbezorgde oude dag tegemoet gaat. Met natuurlijk de nadruk op gevoel. Het gevoel. Hoeveelzeggend is dat woord? Het woord. van de huidige belevingscultuur. Waarbij dingen die we als fijn en prettig en aangenaam ervaren, die goed voelen, voor goed worden gehouden. En verder noem ik in dit verband nog het maakbaarheidsdenken. Als mensen willen we alles in de hand hebben. We denken ook heel veel in de hand te hebben of naar onze hand te kunnen zetten. En we nemen ook steeds meer in onze eigen hand. En als keerzijde daarvan, alles wat we niet naar onze hand kunnen zetten, dat boezemt ons angst in en maakt ons onrustig. En zo bezien is ook de voltooid leven optie die nog nader ter sprake komt. Een route om aan dit bitter van het levenseinde te ontkomen. Het is een manier om ook dat nog naar je hand te zetten. En wat ons echt overstijgt, zetten we een masker op. De dood krijgt een vriendelijk gelaat. Hij wordt letterlijk en figuurlijk verbloemd. En de doden begraven we buitenaf. Letterlijk op grote afstand. In die sfeer, in dat klimaat, in een cultuur waarin die waarden zo voornaam zijn, is dat gesprek over dat levenseinde niet altijd eenvoudig. Maar, en daar kom ik aan het tweede deel van mijn inleiding toe, hoewel het nadenken over en het spreken over het levenseinde dus om allerlei redenen niet makkelijk is, is het wel wezenlijk. Een mens is immers geschapen voor de eeuwigheid, zeggen we met de hand op de Bijbel. Hier en nu is hij een reiziger op doorreis. In het licht van de Bijbel mogen we zeggen, moeten we zeggen, hij leeft het leven van de vreemdelingschap. Waarbij we bijvoorbeeld naar de overtuiging van Calvijn ons bestaan en ons tijdelijke leven zo moeten inrichten dat het onze reis bevordert en niet hindert. En als de adem stokt, uiteindelijk stopt het niet. Integendeel, het ongeloof dat kan aan het sterfbed concluderen, hij is er geweest. Soms schrik je van ook de boudheid waarmee dat soms gezegd wordt. Hij is er geweest. De levende hoop zegt het iets anders. Hij is er. Verschil van een woord, maar een heel verschil, nietwaar? Al wil een seculier mens, natuurlijk een breed begrip, zich soms graag troosten met dat eerste. Waarbij het je aan kan grijpen dat soms desalniettemin de angst en de verlatenheid in de ogen te lezen staat. En ik weet het, er zijn er die in elk geval in onze waarneming niet vrezen. En er zijn er ook die dat wel doen en die dat niet hoeven doen. Maar zonder vrees je levenseinde onder ogen zien, daarvan kan enkel sprake zijn ten diepste als er sprake is van een verzoend leven. Een leven dat komt voor rekening van Christus. Een leven in het teken van de enige troost. Toch heel diep en rijk, verwoord, vertolkt, beleden. De Heidelberger, het allereerste antwoord dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven niet van mezelf ben, maar van mijn trouwe zaligmaker Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en al zo bewaard, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Een verzoend leven. Ook in de zin van verzoend met het leven dat geleefd is. Wat vreugde gaf, maar ook wat verdriet gaf. Dat ook pijn deed. Dat ook wonden nagelaten heeft. Maar te midden waarvan ik ervaren heb, het ging aan zijn hand. En dat zal ons toch ook bewegen als we met de ander het gesprek zoeken over het levenseinde. Richard Baxter wijst in zijn Reformed Pastor op de roeping van de pastoor die tweeërlei is. Enerzijds de mens die aan onze zorgen is toevertrouwd bijstaan om vruchtbaar te leven. En anderzijds om hem of haar bij te staan om gelukkig te sterven. En de rechtgeaarde pastor zal er alles aan doen de zieke op te wekken, zich te richten op het eeuwig behoud. Hij zou een blok of een ongelovige zijn als hij het naliet, zegt Baxter. En dat dubbele spoor zult u misschien herkennen. Je ervaart ontferming met de ander. Je ervaart compassie met de ander. En dat uit zich in medeleven, dat uit zich ook in medelijden. Maar waarachtige compassie kan niet voorbij gaan toch, en niet voorbij zien aan het eeuwig heil van die ander. En gelet op het eeuwig belang is het urgent die vragen tijdig onder ogen te zien. Wat dat dan gaat, is het van het grootste belang om het gesprek over het levenseinde aan te gaan, allereerst met jezelf dus, niet pas aan het levenseinde. Maar juist in onze goede dagen. Met een variatie op een woord van Gregorius de Grote, een paus uit de 5e, 6e eeuw. Het pastoraat aan zieke mensen begint bij gezonde mensen, schrijft hij. Gezonde mensen hebben de gezondheid van het lichaam te gebruiken om de gezondheid van de ziel te zoeken. Zo merkt hij op. Als zij de genade van de gezondheid gebruiken om de zonde te doen, zal de goede gave van de gezondheid hen geestelijk tot schade zijn. Bovendien kan het zo zijn dat iemand die de Heere niet wil dienen, terwijl hij er de gelegenheid toe heeft, hem niet meer kan dienen als hij welgewillig is. Gezond zijn ziet hij als de gelegenheid om de eeuwige gezondheid te verwerven. Het is de dag der zaligheid. Wie zijn of haar gezondheid gekregen om het goede te doen, misbruikt om het kwade te doen, komt er in tijden van ziekte achter hoe waardevol de gave van de gezondheid was. Hier ligt dus ook een voorname roeping voor de christelijke kerk, voor de christelijke gemeente. Eerst en vooral in de spits op de verzoening met God en het leven van het eeuwige leven. Maar ook in de zin van het voorbereid zijn. Ik denk in dit verband aan het Bijbelse bevel, bereid uw huis. Dat heeft een geestelijk aspect. Bereid je huis. Namelijk om het einde te bezien in het licht van het leven. Het leven dat eeuwig is. Ook al leven we dat hier en nu in een tijdelijke gebroken en gebrekkige gestalte. Maar toch in de kiem, in de knop, nochtans, eeuwig leven met Christus, verborgen in God, zegt Paulus. En moeite met dat gesprek, denk ik wel eens bij mezelf. Moeite met het gesprek over het levenseinde, dat kan ook een vorm van wereldgelijkvormigheid zijn. Ik bedoel daarmee een teken van levenloosheid, maar ook een symptoom van een al te aardsgericht bestaan. En een leven dat zich te weinig oefent, zo zou Calvijn het hebben gezegd, in de overdenking van wat komt. Dat te weinig hemelsgezind is en eigenlijk in de kern van de zaak te weinig op hem gericht is. Dat neemt natuurlijk niet weg, dat bedoel ik ook niet, dat ook voor een christen het gesprek over dat levenseinde iets pijnlijks heeft en iets pijnlijks houdt, iets bitters. Scheiden doet lijden, nietwaar? Hoe scherp is het als we moeten loslaten? Loslaten wat ons dierbaar is, vooral wie ons dierbaar zijn. En ook een christen is allesbehalve ongevoelig voor het leed, voor de neergang, voor de zwakte, voor het verdriet. En tegelijk kan in dat bitter ook weer iets zoets zijn. Als we ons daarin verwonderen vanwege Christus, die dood geweest is. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Die nabij komt in dat leed. Met alles wat daarin nodig is. Die daarin is met zijn bloed en zijn beden. Zijn voorbeden. Met alle schatten en gaven door hem verworven. Moeilijke momenten kunnen zo ook hele mooie momenten worden. Misschien herkent u het. Dat gesprek dat behalve een geestelijk aspect ook een heel praktisch aspect heeft. We hebben ons huis te bereiden. En het kan een mens verscheuren. Het kan een mens verwonden. Hoe moet het straks? Ik heb het mensen horen vragen, hardop. Niet zozeer aan mij per se, maar toch. Hoe moet het straks? Met mij, met hen, met hem. Dat kan je verwonden. En tegelijk, verbonden in het lijden met de ander, met hem, kan het ook verwonderen. Tegelijkertijd. Ik vergeet nooit. Ernstig zieke vrouw in de gemeente. Ik had haar vaak bezocht. Op een zeker ogenblik, op een zekere morgen, belt een man me op. Hij zegt, dominee, als u mijn vrouw nog wil spreken, dan zult u snel moeten komen. Het einde is dichtbij. En aan de ene kant is dat heel verwondend. Vooral voor hen natuurlijk, voor haar, voor hem. Je ziet mensen die op zoveel manieren verbonden zijn en die lijden aan de scheiding die daarin zit. Dat verwondt. En tegelijk, dus bitter. En tegelijk had het iets zoets. Die laatste ontmoeting. Helder van geest. En al biddend mochten we haar overdragen. U begrijpt wat ik bedoel. In de handen van de overste herder die staat in de laatste Jordaan. Zoet. Ik citeerde Baxter al. En die brengt dat onnavolgbaar mooi onder woorden. Als hij zegt, laat de pastor als een inferieure engel zorg dragen voor de ziel, zodat deze voor het sterven bereid is en voor de begeleiding door de superieure engelen naar de erfenis van de heiligen in het licht. Als een inferieure engel. En wat is dat nog een veel te hoge titel? Bijstaan, voorbereiden op de overdracht aan de superieure engelen. Nadenken over het levenseinde, spreken daarover. Moeilijk, wezenlijk. En ik kom in de derde plaats toe aan, ja, dat gesprek is toch wel degelijk mogelijk. En als zit u dat misschien niet, hebt u dat misschien niet helemaal verwacht, gelet op het verloop van de tijd enzovoorts. Ik heb er wel goed op gelet intussen hoor. Maar dit is wel de spits eigenlijk van het betoog. Dat gesprek is mogelijk. Ik bedoel daar natuurlijk helemaal niet mee dat dat vanzelfsprekend is of dat dat vanzelfsprekend gaat. Je zoekt naar een opening, u zult het herkennen. Je zoekt naar een opening en als die opening er komt, dan ervaar je dat als een geschenk. Die krijg je, die opening. Die organiseren we niet, die ontvangen we. Het levenseinde werkelijk onder ogen zien. Zoals gezegd, dat kan ten diepste natuurlijk alleen als we leven in de eenheid en de gemeenschap met Christus. Dan is leven eeuwig leven. Dan jaagt de dood geen angst meer aan. En dat is dan een vraag van enig zelfonderzoek even tussendoor. Maar ik denk wel eens bij mezelf. En dan blijven we heel dicht bij huis allemaal. Maar waar is soms die heilige onbevreesdheid? Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Nee, geen onverschilligheid of ongevoeligheid of menselijke flinkheid, dat bedoel ik niet. Maar heilige onbevreesdheid, omdat Hij er is. Omdat Hij mijn leven is. En daarom sterven winst. Zoals de ouden. Abraham, Job, in een van de workshops gaat het daar nog over, dus ik kan dat rustig nu laten voor wat het is. Maar we lezen van deze mannen dat ze oud en der dagen zat waren. Maar ze waren niet levensmoe. Helemaal niet. Juist niet. Ze hadden heilige zin in het leven. Oud en der dagen zat. De strijd waren ze denk ik wel wat moe. En misschien ook wel de lasten. En in elk geval ook de zonde. En al de gebrokenheid. Maar ze zagen uit naar het leven. Reisvaardig als Jacob. We hebben het niet afgesproken, maar Jacob. Door het geloof heeft Jacob, Hebreeën 11, stervende een ieder van de zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunend op het opperste van zijn staf. Hij is er klaar voor. Hij is reisvaardig. Zijn staf heeft hij onder de hand. Of zoals Genesis is het inderdaad heel ontroerend tekent. Als hij voleind had zijn zonen bevelen te geven, legt hij zijn voeten samen op het bed en hij geeft de geest en wordt verzameld tot zijn volken. Hij had immers godzaligheid gezien. Maar het gesprek is ook meer praktisch mogelijk. Nog eens, ik bedoel daarmee niet dat dat vanzelf spreekt, dat dat vanzelfsprekend gaat. En dat betekent ook niet dat het eenvoudig is, maar daar hadden we het al over. Maar wat is nu de rol van de pastor daarin? Want dat is toch wel de voornaamste spits van deze dag. Wat is de rol van de pastoraal werker in dat gesprek? En op dit punt wil ik het voorgaande nu vooral toespitsen. En daartoe wil ik een aantal overwegingen met u delen. In de eerste plaats zou ik willen bedenken dat we hiermee de ander aanspreken op zijn of haar Bijbelse roeping. Bereid uw huis. Dat is een Bijbelse roeping. Dus het is niet in de eerste plaats omdat u of ik het belangrijk vinden dat het erover gaat. Maar het is een Bijbelse roeping. Om je huis te bereiden. Of we die roeping nu onderkennen of niet, erkennen of niet. Het is een Bijbelse roeping die elk mens heeft. Maar het kan je soms wel verlegen maken. Ik denk niet dat ik daar de enige in ben. Zeker als het gaat over ernstig zieke mensen. Je gunt die ander zo zijn of haar rust. Toch? Vanuit je mededogen. Maar dat kan soms zo op gespannen voet staan. Met het vermoeden dat de rust mist. En wat als er niet is het rusten in Christus? Kan je dan iets anders doen? Mag je dan iets anders doen? Dan vol mededogen, vragenderwijs, verontrusten. Deze mens gaat sterven. Kan hij? Zij. Sterven. Soms spant het ook wat aan het bed, hè? De dokter doet er alles aan in al zijn integriteit en ook naar zijn roeping om iemand zoveel mogelijk vrij van pijn en rustig te laten zijn. En wat een zegen dat dat kan en dat dat er is, zeg ik er gelijk bij. Maar soms kan het wat spannen met de overwegingen van de pastor. Je denkt, ja maar, hoe komt iemand nu nog toe en in welke mate toe aan de welbewuste confrontatie ook met die grenspaal. En wat dat betekent. Ik zeg soms, in heel veel gevallen gaat dat ook in de gezamenlijkheid heel goed. Dat wil ik ook graag gezegd hebben. Maar dat heeft dan ook wel alles te maken, denk ik, met de gezindheid van de pastor. Proef de ander mededogen. Ervaart hij of zij werkelijk medelijden? Zeggen we niet alleen dat we het goede beogen, maar blijkt dat ook? En oefenen we ons ook in geestelijke en menselijke fijnzinnigheid om te weten welk woord wanneer past en wanneer niet? En daarom is mijn tweede overweging. Wat is het belangrijk dat de ander ons aan het hart gaat? Ik weet dat dat klinkt als een open deur en dat blijkt het toch nog wel eens niet te wezen. Hoe voornaam dat de ander ons aan het hart gaat, dat we hart hebben voor hem, voor haar. Weet u, ik zeg dat ook vaak tegen studenten, voor een gesprek van hart tot hart heb je twee harten nodig. We kunnen en mogen niet van de ander verwachten Dat hij of zij de diepste gevoelens, de diepste angsten, de innige vreugde, maar ook de scherpste gedachten zal delen als wij op afstand staan. Op afstand blijven staan. Een Duits praktisch theoloog heeft ooit gezegd: wie wil troosten, moet bereid zijn om te lijden. Dat vind ik heel diep, maar ook heel erg waar. Wie wil troosten, moet bereid zijn om te lijden. Hebben wij onszelf over voor deze ontmoeting? Met alle pijn en moeite en alle verlegenheid van dien soms. En mag onze eigen kwetsbaarheid daarbij ook in het geding zijn. Dan alleen krijgt een echte ontmoeting een kans. Dan kunnen we elkaar ook werkelijk verstaan zonder dat we elkaar altijd echt begrijpen. En met deze bereidheid, en dat is mijn derde overweging, komen we ook toe aan echt de ander horen. Waarbij we al onze eigen gedachten en vooronderstellingen en meningen en vooroordelen en oordelen eens even achterwege laten. En er echt ruimte is voor wat die ander kwijt wil. Hoe pijnlijk, hoe scherp en hoe vreemd zijn of haar gedachten in zijn of haar eigen ogen ook soms kunnen zijn. Waarbij ik u graag aanraad om het gesprek niet tot de feiten te beperken. Maar zoek vooral ook naar de ervaringen. Dus niet enkel hoe gaat het nu vandaag met u, nee, hoe vergaat het u vandaag? Het eerste vraagt naar de feiten. Het tweede vraagt naar de ervaren feiten. De beleving van die feiten. Hoe is die ander eigenlijk onder dit leed? Wat is er bitter? Wat is er zoet? Ik heb wel eens iemand gevraagd: wil je me vertellen wat je nou vandaag het meest verdriet heeft gedaan? En toen kwam er iets gans anders dan ik gedacht had, kan ik u zeggen. Wat is mooi? Wat is moeilijk? Wat geeft verlangen? Wat geeft vrees? En vervolgens, en dat is ook een heel cruciaal punt voor mezelf, het is zo belangrijk te onderkennen wat hindert. Wat maakt het de ander moeilijk? Als we merken dat iets, dat gesprek over het levenseinde, in de weg staat. En te benoemen wat pijn doet. Te benoemen wat zo zwaar valt. Als pastor kun je behalve op die ander ook niet genoeg op jezelf letten. En heel vaak zul je bij jezelf opmerken en zul je het bij jezelf merken wanneer het gesprek stokt omdat die ander het moeilijk heeft. En geef daar ook stem aan. Noem dat, benoem dat. Daarmee wordt het bekend en hangt het niet meer als een zwarte wolk boven het gesprek. Bedenk in de vijfde plaats dat niet onze woorden de verlossende woorden zijn. Het is ook trouwens een vergissing om te denken, en dat trof me dat filmpje bij die laatste jonge vrouw die in beeld kwam, dat raakte me ook. Je hoeft niet altijd van alles. Je kan je zo vergissen in te denken, te weten wat je moet doen. En ik merk vaak ook aan pastoren is dat ze onwillekeurig en soms ook onbewust van gedachten zijn dat ze pas iets betekenen als ze iets zeggen. Dat is niet alleen een vergissing, maar het is zelfs ook nog wel eens andersom. De vrienden van Job die betekenden heel veel voor hem zolang ze niets zeiden. Onze woorden zijn de verlossende woorden niet. En zoals gezegd, het is een vergissing te denken dat de pastoor pas iets betekent als hij iets zegt. De ander dienen om zich uit te durven spreken betekent ook heel veel. Maar nog los daarvan, we zijn geroepen te wijden met het woord. Nadat we de ander echt gevonden hebben. En denkt u alstublieft niet te snel dat dat het geval is. Als we de ander echt gevonden hebben, in zijn moeite, in zijn gedachten, in zijn vrees, in zijn verlangen. Als we de ander echt ontmoet hebben, iets van elkaars hart gezien hebben, dan mag het woord van het leven, afgestemd op deze mens met zijn of haar unieke geschiedenis, dan mag het woord van het leven worden geadresseerd. Niet Niet als een woord dat wij de ander voorhouden. Maar als het woord waar we samen naar horen. Dat is zo wezenlijk. Ik houd die ander het woord niet voor. Maar we gaan samen horen wat de Heer zegt. En ook samen buigen voor wat Hij zegt. We gaan horen naar het woord dat tot ons komt. En bij dit alles besef ik, en dat is de slotopmerking, dat onze rol van betekenis is. Als ik om me heen kijk vanmorgen, dan zie ik mensen van wie ik vermoed dat ze op heel verschillende manieren betrokken kunnen zijn bij de lijdende naasten, de zieke naasten. Van een pastor verwacht iemand iets anders dan van een verpleegkundige. En toch, en ik heb ook wel avonden met alleen verpleegkundigen meegemaakt, toch kun je ook dan je geroepen voelen soms, toch? Om ook een goed woord over je koning achter te laten bij iemand. En dat brengt soms in een conflict dat mensen zeggen, ja, maar kan dat wel? Past dat wel? Mag dat wel? Gelet op de rol die ik hier heb als verpleegkundige. En ik begrijp dat allemaal heel goed. En ik heb bij mezelf gedacht, ja, wat is erop tegen om even buiten die rol te stappen. Even als mens tot mens. Ik wil heel graag iets bij je achterlaten. Want ook dat enkele woord, dat misschien helemaal niet verwacht werd, dat kan zoveel zeggen. En zoveel doen. Want wat doet er echt toe? Als je gaat door het dal van de schaduw van de dood. Wat doet er echt toe? Gij zijt met mij. Psalm 23. En dan kan de Heilige Geest heel goed dat enkele woord van die toevallige passant ook voor gebruiken. Die laatste dame die in beeld kwam, die raakte me om nog een reden. Omdat we lotgenoten zijn. En ik houd dat nu graag verder op de achtergrond. Maar het punt wat ik net aanraak, hè, dat woord gesproken door iemand van wie je het niet verwacht, dat kan zoveel zegen betekenen. Jaren her kreeg ik de boodschap dat ik zelf ziek was. En je wordt bemoedigd door collega's, soms op heel diepe, aangrijpende, warme manier. Doet je goed. Maar wat me het meest bij is gebleven, dat is die jongen uit de gemeente. Ik verbeeld me niks, hè, als dominee. Maar toch. Een jongen uit de gemeente die opbelt, mag ik even bij u langskomen? En die komt natuurlijk, die komt langs. En die leest met mij, hè, een jongen van rond de 20, die leest met mij, zijn dominee, een gedeelte uit de Bijbel. Dat is me zo bijgebleven. Dat enkele woord van die passant van wie ik dat het laatst verwacht had. Dus, als de Heilige Geest een deur openzet, laat die rol even achter u. En van mens tot mens, Augustinus zou zeggen van sterveling tot sterveling. Ik heb een woord voor je. Ik eindig met een woord van Spurgeon, dat me ook dierbaar is. Dat gaat over die 23e psalm. Al ga ik ook door het dal van de schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Spurgeon zegt daarover, niemand vreest een schaduw. Want een schaduw kan je geen ogenblik tegenhouden. De schaduw van een hond kan niet bijten. Een schaduw van een zwaard kan niet doden. De schaduw van de dood kan je niet verwoesten. Vrees niet. Tot zover dat citaat en tot zover ook mijn bijdrage.
Kan die uitstekend, dank u wel, Nelly. Ik dank dominee Hoek heel hartelijk voor zijn indringende bijdrage. Het liefst, althans zo ervaar ik dat zelf, blijf ik nog liever even 5 minuten zitten en laat je het even inzakken wat u allemaal gezegd heeft. Want u heeft heel veel gezegd en ik ga ook geen poging doen, want daarmee ga ik uw verhaal tekort doen om het even samen te vatten. Maar denk slechts aan uw hele indringende oproep van voordat je dat gesprek aangaat met ander, kruip er eerst helemaal zelf doorheen. Want dat bewaart je waarschijnlijk ook voor heel veel goed bedoelde en toch zomaar goedkope opmerkingen. Een hele wijze raad vind ik dat. Ik dank ook heel in het bijzonder voor uw toch wel hele persoonlijke slot. En ook dat geeft heel veel stof tot nadenken. Ik vind dat sprak me heel erg aan. Want het absoluut, het luistert heel nauw. Wat zeg je tegen een ander? Wees erop heel goed voorbereid. Kies je woorden heel erg goed. En tegelijkertijd vermoed ook wat ruimte laten voor de geest. En ja, er zitten hier meer mensen die ambtelijke ervaring hebben. U zult vast herkennen dat je soms wel het idee hebt gehad van, nou, ik heb het nou eens toch goed gedaan, goed gezegd. En laten merken dat het heeft u bij die mensen helemaal niks achtergelaten. En soms denk je, je hebt er een puinhoop van gemaakt, want je ging er slecht voorbereid heen. En dat het door de Heilige Geest tot zegen was voor mensen. Ja, net zoals u zegt bij de jongen die bij u langskomt, ontzettend mooi om te horen. En wat een bemoediging. Ja. Want als het van ons zou afhangen, je zou nog vandaag ermee stoppen. Want wij redden dat helemaal niet. Ik heb heel veel genoteerd naar aanleiding van uw lezing. En het is ook vooral de bedoeling dat u de vraag gaat stellen. Maar ik dacht, laat ik daar aftrap geven. Dan kunt u even nadenken over uw vraag. Ja, het is een klein beetje willekeurig wat ik eruit haal. Waar ik een aantal keren aan moest denken tijdens uw lezing, het deed me heel erg denken ook aan het debat en het nadenken over de orgaandonatie. Natuurlijk ook heel van belang en van ieder mens, eigenlijk wordt verondersteld, denkt erover na. Wat wil je met je organen doen? En toen schoot ook door mijn hoofd, ook naar aanleiding van uw lezing, dat we in ons land te maken hebben met heel veel mensen, en die zitten dus ook in onze kerken, die hebben ook in onze catechisatiegroepen zitten, die laaggeletterd zijn, heel laag opgeleid, die er gewoon niet in slagen om dat eigenlijk rationeel op een rijtje te zetten. En je bezin over iets, over nadenken, het gewoon niet echt redden. Die mensen zitten ook in onze kerken, die willen ook benaderen. Herkent u dat? Hoe gaan we daarmee om?
Ja. Nou, dat laatste, gaan we ermee om? Ik heb hier ook over nagedacht. En dan denk je, ook met een stuk veranderde wetgeving enzovoorts. Hè, blijft het wel wat stil naar mijn besef. Juist ook vanuit de kant van de kerk, de gemeenten. Ik ben in al die jaren wel geteld. En niet dat ik daar verder voor gevraagd moet worden. Maar één keer uitgenodigd op een zaterdagavond, bezinningsavond van jonge mensen in Zeist, om daar eens wat gedachten over te wisselen. Maar verder blijft het wel heel stil. En wat u zegt, ik denk toch niet dat we het... een veel goed argument is natuurlijk, als je alles op een rij zet of probeert op een rij te zetten, moeten we dan niet tot de conclusie komen dat dit eerst en vooral een persoonlijke beslissing is die mensen zelf moeten maken en waar ze zelf aan toe moeten komen. Maar daarmee kunnen we ook ons te makkelijk afmaken voor mensen die dat niet overzien kunnen. Dus dat helemaal eens. En ik denk wel dat daar nog het nodige gebeuren moet.
Nou, dat zie ik ook als een oproep aan de NBV. Ja. Ook wij hebben daar een taak. Ik kijk de zaal in. Stelt u van harte uw vragen. Er zijn twee microfoons in de zaal. Dus als u even uw hand opsteekt, dan komt er een microfoon naar u toe. Die meneer in het midden zie ik.
Dankjewel. Mijn naam is Piet Hopman, ik kom uit Amerongen. Ik zou een pleidooi vraag willen doen. Ik heb een kort geleden een mevrouw mogen begeleiden die stervende was. En het boeiende wat ik van haar geleerd heb is van praat niet te veel. Wacht eerst totdat je wat zegt. En toen kreeg ik hele boeiende reacties en misschien kunt u daar nog over de waarde van de stilte iets zeggen.
Het is wel een uitnodiging om...
het is een uitnodiging.
Om in de breedte en de te gaan, maar dat kunnen we nu niet doen. Maar ik onderstreep dat natuurlijk om te beginnen van ganser harte. Het zat ook wat verstopt achter mijn opmerking. Wij moeten niet denken pas iets te betekenen als we iets kunnen zeggen. Maar dat... Ja, en dat merk ik aan studenten ook wel eens. Hè? Ik snap dat ook helemaal. Die vinden dat wat soft soms. De nadruk op, heb je nou een ander echt gehoord? Want dan gaat het niet alleen om luisteren naar wat iemand zegt, maar hoe wordt het gezegd? Ik kan talloze uitspraken bedenken die het tegengestelde kunnen betekenen. Afhankelijk van intonatie, afhankelijk van wat zie ik. Niet alleen wat hoor ik, maar wat zie ik ook. Hè? Dus wat wordt er gezegd, hoe wordt het gezegd, wat wordt er niet gezegd? Wat blijft achterwege? Dus ook het horen tussen de regels door. En vooral niet te snel denken dat wij weten wat de ander bedoelt. Want dat is ook zomaar aan de hand. Hè? Dat er een aanzet tot een verhaal komt. En wij gaan zelf al het vervolg invullen. Zonder op de voet te volgen. Dus ja, van harte. En als we elkaar echt ontmoet hebben. En dan bedoel ik daar niet mee dat we elkaar aanhoren. Maar ook een glimp van elkaars hart hebben opgevangen. Dan kun je, nou, bescheiden maar beslist. Voorzichtig, fijngevoelig. Proberen iets aan te reiken waar de ander mee geholpen zou kunnen zijn. Maar van harte een uitroepteken achter uw opmerking.
Dank voor uw pleidooi. Andere vragen? En mevrouw hier? Oh, excuus. Ik zie een andere meneer heeft al de microfoon gehad. Ik kom daarna bij u, ja? Meneer.
Mijn naam is Kors Vaner, ik kom uit Nunspeet. Soms bij het begeleiden van mensen in een terminaal stadium kon je er wel eens achter dat men een wat afwijkend of eigenlijk een heel ander godsbeeld heeft als wat je zelf hebt. En ik ervaar dat wel eens als een soort spagaat, een soort spanningsveld. Ja, in normale gevallen zou je misschien een beeld vormen van ja, dat jouw mening daarover is eigenlijk afwijkend. Maar in een terminaal stadium vind ik dat heel gevoelig liggen. Graag zou ik uw mening daarover horen.
Ja, ja, ja. Nou, dat is een ingewikkelde vraag. Dat is een moeilijke vraag. En ik kan me zeker voorstellen, kijk, als gemeentepredikant heb je dat tot op zekere hoogte, maar veel minder. Maar ben je als vrijwilliger, stel ik me voor, bij een hospice betrokken of zo, dan kan dat zomaar aan de hand zijn natuurlijk. En wat u zegt, het is niet de gelegenheid meer om ja, een heel dispuut te beginnen over afwijkende meningen en verschillende inzichten. Dus wat ik zou proberen te doen, dat is nou, qua taal zoveel mogelijk de aansluiting zoeken en qua begrippen bij die ander zoveel mogelijk meebewegen en dan naar de inhoud toe. Ja, probeer je toch iets erin te leggen wat hem of haar tot nader denken stemt. Maar ik denk dat de afstemming qua communicatie, qua taal en begrip, dat je daar heel veel moeite voor zou moeten doen om zo ver mogelijk mee te wandelen op het pad van de ander.
Complexe vraag inderdaad. Ja. Voordat ik naar deze dame ga. Er zitten inderdaad meerdere vrijwilligers in deze zaal. Ik kan me voorstellen dat de vraag die net werd opgeroepen ook wel enige herkenning oproept. Zijn er mensen die misschien een bepaalde ervaring willen delen of willen aangeven hoe zij daar toen mee om zijn gegaan? Waar we misschien met elkaar iets van kunnen leren? Mevrouw hier vooraan.
Ja, dan ga ik nog een stapje verder, want ik ben vrijwillige palliatieve zorg samen met mijn collega hier. En dan zit je dus nachten bij mensen, echt heel langdurig.
Oh ja.
Maar dus bij iedereen, hè? Dus ik ga nu een stapje verder, ook bij een meneer die van niets weet en die ook stervend is. Dan kan je dus eigenlijk niets brengen, want het wordt totaal niet begrepen. Dat doe ik ook niet, ik ben alleen ontzettend lief dan en liefdevol en zorgzaam. En dan ineens komt de vraag van, doe je dit zomaar? En dat de NPV-vrijwilligers ook geen geld vragen, dat kunnen ze helemaal niet snappen. En dan zeg ik wel, soms als ik mag zeggen, heeft u wel eens van het woordje genade gehoord, gratis. En dan mag je zelf een klein beetje getuigen en daar blijft het dan bij.
Mooi.
En meer kan je eigenlijk niet doen.
Dat is heel veel, als ik even spontaan mag reageren. Ik vind het mooi, dank voor deze, dat vind ik echt heel mooi om te horen. Tactvol en ik kan het niet een mooie verwoorden duur het heeft gedaan, maar bedankt dat u het wilde delen. Ik zie nog een hand omhoog gaan.
Maar ja, ik wil ook even iets delen. Ik ben geestelijk verzorger bij een zorgorganisatie. We hebben ook een hospice. Dus ik herken me helemaal in mevrouw hiervoor. En ja, ik zie dat als er gepreekt wordt met de beste bedoelingen, dat dat deuren sluit.
Ja.
Daar moet je zo zorgvuldig mee omgaan en elk gaatje, elke ruimte zoeken. Ja. Maar ja, luisteren, kijken, voelen.
Ja.
En dan, ja, mijn slogan voor mezelf is uit de Bijbel: laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: God is goed.
Dank u wel.
Mag ik er even op reageren?
Ja.
Nou ja, in aansluiting op wat u zegt, ik vraag me dan inderdaad ook altijd af, hè, wat maakt het nu dat die deuren dichtgaan? Wij zijn heel erg geneigd, ik spreek nu even namens mezelf, als dominee zijnde enzovoorts, we gooien dat gelijk op de inhoud. En van, ja, die gaan deuren dicht, want ja, men accordeert hier niet mee, of is het ermee oneens, of enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik weet natuurlijk wel dat het evangelie ook verzet oproept. Dat weet ik wel. Maar ik denk wel dat wij vaak nog heel wat meer kunnen doen om onnodig verzet te voorkomen. Ik heb onlangs het genoegen gehad om in een Belgische gevangenis een preek van 20 minuten te houden voor mensen die daar illegaal verblijven. Nou, dan moet je heel veel achter je laten en laten vallen. En op een buitengewoon basale manier, met wat andere woorden dan de achterban door de bank genomen, denk ik, vertrouwt me, is de kern van het evangelie daar proberen onder. En dan begrijp ik heel goed wat u zegt. En één zin nog over de opmerking van u. Klein Kranenburg, een praktisch theoloog, die heeft ooit gezegd: je hebt impliciete verkondiging van het evangelie en expliciete. En het toewenden naar de ander, hè, compassie betuigen, dat is impliciete verkondiging van het evangelie, zegt hij. Dat vind ik nog. Daar moest ik gelijk aan denken toen u dat zo vertelde.
Mooi, ik ben heel blij met dit stuk. Heel waardevol dat we daar zo op in kunnen gaan. Die mevrouw, die had al eerder een vraag.
Ja, ik heb meer een vraag over als mensen nou helemaal ontwijkend gedrag vertonen, zodra het maar over de kerk of over God gaat. En je weet dat mensen wel in een palliatief stadium zijn.
Ja.
En dat ze echt hun huis moeten bereiden. Maar je krijgt het niet voor elkaar om het daarover te hebben, want direct gaat het over iets anders. Hoe doe je dat?
Ja. Hoe doe je dat? Ik heb wel zo'n gedachte die natuurlijk bij me bovenkomt, maar ik wil niet suggereren dat ik nu een oplossing heb waarvan ik denk, als je dat doet, dan is dat gelijk opgelost. Dus dat zo moet u niet begrijpen. Maar dit horende en ook dergelijke ervaringen ook gehad hebbende natuurlijk, denk ik. Ik probeer dan toch wel toe te gaan naar wat maakt dat iemand dat doet. En dat kun je met een bepaalde eenvoud en vriendelijkheid en ontvankelijkheid van, nou, ik merk eigenlijk dat zodra we het gesprek die kant op gaat, dan bent u er niet meer. Wat, wil je er van meer over vertellen hoe dat komt? Want ook dat kan allerhande redenen hebben. Dat kan vastzitten, natuurlijk kan dat vastzitten op een stuk, nou, vijandigheid, weerzin. Maar het kan ook soms te maken hebben met ervaringen waar mensen teleurgesteld zijn, waar ze beschadigd zijn geraakt enzovoorts. Dus, en ik denk als je in, het begint met de gezindheid. Maar als de gezindheid oprecht is en bewogen is, dan is mijn ervaring, dan mag je mensen ook best veel vragen. Als het op een goede toon gebeurt. En dan zijn ze helemaal niet per se niet bereid om daar niet op in te gaan.
Samenvattend de tact, de fijngevoeligheid, goed luisteren en het voortdurende besef dat ook wij steeds weer moeten worden ingewonnen voor die boodschap van God. Dat zit er bij ons vanzelf ook niet in, natuurlijk. Helder. Andere vragen? Mevrouw daar, ja.
Ik ben Janneke Schildhuis. Ik kom uit Siddeburen, Groningen. En ik ben bezoekvrijwilliger in een bejaardenhuis. En ik ontmoet daar ook allerlei mensen en ik heb het ook meegemaakt dat iemand ook nooit over geloof wilde spreken. En die gesprekken waren heel vaak 10 minuutjes. Die mevrouw zat altijd te lezen. En dat ging dan over het weer en over mijn gezin. Want ik vertelde ook wel eens wat over mezelf. Van ja, je moet zeker zo de jongens weer van school halen. Zulke dingen. En toen de mevrouw erg ziek werd, Toen ging ik ook af en toe eens naar binnen en toen zei ze, wat fijn dat je er weer bent. En ik dacht, wat hebben die gesprekjes van 10 minuutjes nou voor nut gehad dan? Maar het kwam wel zover, toen ze echt op sterven lag, heb ik gevraagd, mag ik met u bidden? En toen merkte ik hoe diep het geloof bij haar zat. Dat ze allemaal toch wel in haar jeugd meegekregen. En terwijl ik voor haar bad, fluisterde ze zachtjes, ja heren, ja heren, steeds. En dan merk je dat je een relatie op moet bouwen met mensen. Dat je dan toch soms zoiets mag meemaken. Maar de andere heb ik ook meegemaakt hoor. Dat mensen zich echt afsluiten. Van ik denk zo over God. Mijn geloof is er wel. Maar ik wil er niet meer over praten. Ja?
Ja. Hele mooie aanvulling vind ik dat. En nou, u heeft het keurig verwoord. Maar het belang van relatie. Ja, ook heel logisch. Ook daarvoor geldt. Begin bij jezelf. Als je me nauwelijks kent, in 1-2 gesprekken leg je ook niet je hele ziel en zaligheid even op tafel. Hè? Daar gaat wat tijd overheen, je moet vertrouwen weten te winnen. En wat mooi dat je dan toch, want je zult niet altijd het resultaat tussen aanhalingstekens mogen zien. Want in uw voorbeeld, je toch mocht zien wat al die 10 minuten gesprekjes hebben nagelaten. Dus bedankt voor dit mooie voorbeeld. Oh, mag de microfoon even naar u toe? Ja.
Dan zie je ook dat koetjes en kalfjes, hè, waar soms dat denigrerend over gedaan wordt. Ach, het gaat er over koetjes en kalfjes. Uitermate belangrijk zijn. Want alleen dan kun je iets van een vertrouwensrelatie opbouwen. En binnen een vertrouwensrelatie zijn mensen bereid om hun hart te laten zien. En niet anders. Dus ik kan het niet zo goed hebben als mensen denigrerend over koetjes en kalfjes hebben. Dat is volgens mij uiterst functioneel.
Ik... Prachtige zin. Voor mij kunnen we ook een hele mooie one-liner van maken. De waarde van koetjes en kalfjes in het gesprek over het levenseinde. Nou, wij als NPV gaan we die onthouden. Bedankt. Ja, twee vragen, twee vingers hier nog vooraan. Een meneer en daarachter een dame. En dit zouden wel eens de laatste vragen kunnen zijn, want ik moet de klok in de gaten houden.
Henk-Jan Koetsier, ik ben van Stichting Winstuitverlies. Maar even vanuit het ziekbed zou ik... Ik voel iedere keer weer die vragen. Mij wordt wat gevraagd. Ik ben hersteld kankerpatiënt, maar mij wordt wat gevraagd. En waarom wordt mij in het leven niks gevraagd? Maar altijd als ik ziek ben of als ik stervend ben... Ik heb bij mijn schoonmoeder gezien in december. Er wordt altijd gevraagd. En hoe is het nu? Hoe is het nu? En dan denk ik van, je wordt er moe van. En dan denk ik van, waarom niet in het leven? En dan als ik die vraag stel, dan is het stil. Want ja, over de dood willen we het niet hebben. Ja.
Deze verzuchting, wilt u daarop reageren?
Nou ja, ik begrijp het, ik ben het er ook mee eens. Vandaar dat ik ook wel een beetje begonnen ben zoals ik begonnen ben. Hè? Die Gregorius, ik zeg wel eens tegen studenten bij wijze van grap natuurlijk. Ook pausen zeggen soms heel zinnige dingen. Maar het pastoraat aan zieken begint bij de gezonden. En dat is natuurlijk een inzicht. Nou, dat sluit hier natuurlijk naadloos bij aan. Dat had ook te maken met mijn opmerking van... ook als kerkelijke mensen, op welke manier we dan ook dat zijn... Hè, en of we dat zo noemen, ja of nee, dat doet er even niet zoveel toe. Maar daar zit ook vaak bij ons natuurlijk... dat kan ook een stuk wereldgelijkvormigheid zijn. Van in hoeverre leven wij nu het eeuwige leven? En zijn we van daaruit ook bereid... En in staat om dat einde in de ogen te zien. Terwijl er misschien nog, fysiek of wat dan ook, nog niks aan de hand is. Ja, ja.
De mevrouw erachter had nog een vraag. Mag daar een microfoon naartoe?
Ik ben Anja de Wit en ik studeer voor geestelijk verzorger. Ik ben met de masteropleiding bezig. Maar voordat ik dat ging doen... heb ik natuurlijk al heel veel vrijwilligerswerk gedaan en bij mensen gekomen. En een van de dingen wat ik dan vaak wel deed bij een meneer die moeilijk uit zijn woorden kon komen vanwege Parkinson, zeg maar. Ja. Dat ik aan hem vroeg van, wilt u dat ik Bijbel lees met u? Heeft u een voorkeurhoofdstuk? En dan kom je waar die persoon zelf zit.
Zeker.
En dat vind ik heel mooi. Ja. En een andere ervaring was dus eigenlijk dat ik waakte bij iemand die niemand meer had. En toen was ik dus NPV-coördinator. En toen deed ik dat in die, bij die mevrouw, dus vrijwillig ook. En die mevrouw die lag de hele nacht te zuchten. Heere God, vergeef mij mijn zonde, vergeef mij mijn zonde. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, ik kan bidden voor haar, tuurlijk doe je dat. Maar op een gegeven moment denk ik, ik moet gewoon naast haar gaan zitten. En ik moet zeggen, als de Heere God gevraagd wordt de zonde te vergeven, dat de Heere God dat doet. Mm-hmm. Ik zeg, weet u, u maakt hem verdrietig door het steeds te vragen. Eigenlijk zou u moeten danken dat hij uw zonde vergeven heeft. Want we weten uit het woord dat hij degene die hier om bidt ook zal geven wat degene vraagt.
Ja.
En dat was een hele mooie ervaring. En die mevrouw is uiteindelijk, terwijl ze niet wilde, toch in het hospice gestorven. En ze was er akkoord mee. Want ik heb haar toen ook gezegd van, misschien wil de Heer u daar wel hebben om daar te getuigen van hem. En ze is eigenlijk heen gegaan. Ja, ik heb voor haar mogen zingen. Dan ga ik op tot Gods altaren. En toen werd het stil.
Mooi.
En het is echt een hele mooie ervaring die ook de aanzet geweest is voor mij om van geestelijk verzorgen te gaan leren.
Ja, dank. Ja. Ja.
Dank voor delen van deze mooie ervaring. Ja. En ook waar u mee begon, die praktische tip. Vraag naar welk gedeelte ik met u lezen. Ja, ook zo'n keus kan soms heel veel zeggen en opening bieden voor een gesprek. Ja, ik zag. Ja, en dan is die dame de laatste vraag.
Mijn naam is Sineke van Zetten. Ik woon hier in Veenendaal en werk in een woonzorgcentrum. U sprak de zin uit van wat als er niet de rust in Christus is?
Ja.
Nu moest ik denken aan de bewoners die wij ook hebben, die met dementie te kampen hebben.
Oh ja.
Gesprek is soms niet meer mogelijk. En soms dan probeer ik met ze te zingen.
Ja.
En hoop op die manier een rust te vinden om hun hand vast te houden of wat dan ook. Maar soms blijf je dan toch nog met een hol gevoel zitten. En heb je het idee, hoe kan ik die ander dan toch tot rust manen? Ja. Nou, misschien heeft u voor mij de ultieme oplossing.
Die heb ik de lat wel heel hoog, maar u mag een poging doen.
Die heb ik niet, kan ik u gelijk al zeggen. Ik denk, als u het zo vertelt, ja, ik zou het net zo hebben gedaan. Want ik heb die mensen natuurlijk ook ontmoet. En ja, zeker als jonge dominee moet je eerst een bepaalde gêne over. Maar ga gewoon zitten zingen met die mensen. Dan heb ik ook wonderlijke dingen meegemaakt. Dat je denkt, iemand die eigenlijk verder niet meer communiceren kan, die maakt toch iets kenbaar daarin. Hè? Maar ik herken heel goed wat u zegt. Van ja, je houdt soms voor jezelf een beetje een vraagteken over aan het eind. Ik heb mezelf er dan wel mee getroost. Ik kan misschien moeilijk verder komen in het gesprek over God met deze mensen. Andersom kan het altijd. En ik keer ook zelf na zo'n bezoek en na zo'n ontmoeting weer in tot God. En om ook dit schaap aan de meerdere herder ook over te laten. En waar ik tegen beperkingen aan loop, loopt de geest het niet. En waar ik iemand moeilijk kan bereiken, kan hij het makkelijk. Dus als wij getrouw zijn, denk ik, hè, ook in het hoorbaar maken van de woorden van het leven, dan mogen we het ook aan hem overlaten. En daar ook, ja, ook weer met vrede gaan, zou ik denken. Ja.
Ik dank u hartelijk voor het beantwoorden van deze laatste vraag. Ook hartelijk dank. Ik hoop straks uitgebreider van uw afscheid te blijven. Want u blijft nog in ons midden, begrijp ik.
Ja.
Heel fijn, ja. Maar ook alvast wel bedankt voor uw inleiding. En ik ben ook heel erg blij, ook met de vragen uit de zaal. Ik vond deze vragenronde ook persoonlijk heel erg waardevol. Dus ook u allen hartelijk dank daarvoor. Ik noemde het al eventjes bij de opening van dit symposium, dat wij vandaag vanuit de NPV ook voor het eerst de keuzehulp rond het levenseinde mogen presenteren aan u. Ook daarvoor geldt dat die is ontwikkeld met geld van het ministerie van VWS. Mijn collega's, ik heb alleen maar goede collega's, maar dit zijn ook hele goede collega's van de afdeling advies en toerusting, zijn er erg druk mee geweest het achterliggende jaar en met ook best wel enige trots, als ik dat mag zeggen, willen wij graag het eindresultaat aan u presenteren. En we hopen natuurlijk van harte dat die keuzehulp ook voor u als pastoraal
verzorgende medewerkers, predikanten, heel behulpzaam is om zelf te doorlopen of om andere mensen in uw pastorale praktijk daarop te wijzen. Deze keuze op gaat nu gepresenteerd worden en dat doet mijn collega Astrid Bokhorst. Mag ik jou het woord geven, Astrid?
Nou, mijn naam heeft u gehoord. De reden dat ik hier sta is omdat ik manager ben van de afdeling advies en toerusting. En ik ben het van harte eens met het feit, we hebben er met een groep aan gewerkt met datgene wat ik vandaag aan u mag presenteren. Dus het is mij een genoegen dat ik het mag doen, maar weet dat er velen aan hebben bijgedragen. Ik ga u zo meteen iets meer vertellen over de keuzehulp. Ik ga u iets meer vertellen over advies en toerusting. Maar wij hebben heel hard gewerkt om het juist vandaag te lanceren, deze keuzehulp. Want waar kan je beter een keuzehulp over tijdig spreken over het levenseinde? Waar kan je die beter lanceren dan op een plek waar allemaal mensen samen zijn die iets hebben met het levenseinde? Het gedeelte van net is mij uit het hart gegrepen en dat is ook de basis van waaruit wij de keuzehulp hebben gemaakt. U zult zien met wat ik u zo meteen presenteer dat wij daarna de overstap maken naar het heel praktisch van hoe spreek je dan tijdig over dat levenseinde. Ook gewoon als je voor keuze staat. Ik wil u een filmpje laten zien wat eigenlijk het themafilmpje is van de keuzehulp. En daarna ga ik u wat toelichten. Ik heb een geheel nieuwe pointer die ik nog nooit gebruikt heb. Dus het is even spannend of ik het filmpje aankrijg, maar ik denk het wel.
Nadenken over uw levenseinde is niet gemakkelijk. Er wordt ook niet veel over gesproken in onze samenleving. Niet zo vreemd. Het doet pijn als je bedenkt dat dit leven ooit ophoudt. Toch komt vroeg of laat voor ons allemaal het moment waarop het leven stopt. Soms komt dat einde onverwacht. Maar veel vaker is er eerst een periode van ziekte en achteruitgang. In beide gevallen is het goed om tijdig moeilijke zaken te bespreken, zodat uw keuzes bekend zijn bij uw arts en familie. Het is dus verstandig om over het levenseinde na te denken als dat einde nog ver weg lijkt. Kiezen voor het leven vraagt om heldere en goed doordachte keuzes. Als het einde dan dichterbij komt, is er ruimte voor de dingen die er echt toe doen. De kans dat uw wensen gerealiseerd worden is groter als u er op tijd over praat. Ook voor de nabestaanden is het fijn als het sterven in een sfeer van rust en duidelijkheid heeft plaatsgevonden. Maar waar kunt u dan over nadenken of over praten? We zetten de belangrijkste zaken voor u op een rij. Wilt u orgaandonor zijn en hebt u dat geregistreerd? Hoe denkt u over reanimatie? En weet u of dat in uw situatie kan? Hoe ver wilt u gaan met behandelen als genezen niet meer kan? Heeft u een vertegenwoordiger die voor u beslissingen neemt als u dat zelf niet meer kunt? Heeft u de NPV-levenswensverklaring of een andere wilsverklaring die uw wensen bevat? Weet u uw naaste wat uw wensen zijn rond de uitvaart? Heeft u een testament opgemaakt en is dat actueel? Dit zijn geen makkelijke vragen. Daarom kunnen wij ons goed voorstellen dat u hier wel wat hulp bij kunt gebruiken. De NPV helpt u daar graag bij. Daarom is onze advieslijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar voor uw vragen via telefoon, e-mail en chat. De NPV. Zorg voor het leven.
Nou, in dit filmpje zag u al een soort overview over de keuzehulp en de dingen die daarin aan de orde komen. En aan het eind hoorde u iets over advies en toerusting. En het woord zegt het al. Wat doen wij bij onze afdeling via de middelen die u daar net zag? We geven advies voor als mensen vragen hebben over de thema's van de NPV. Maar we willen ook heel graag mensen toerusten. Dus voordat een bepaalde situatie ontstaat, dat mensen al zoveel bagage hebben dat als het moment daar is, dat er gewoon genoeg bagage is om ermee aan de slag te gaan. Waar moet u dan de digitale keuzehulp plaatsen? Nou, dan gaan we even kijken. Wat doen we gewoonlijk bij advies en toerusting? We hebben een advieslijn die 24/7 bereikbaar is voor die vragen die echt niet kunnen wachten. Als je zit rond beslissingen rond het levenseinde en het is weekend, dan is het gewoon heel fijn dat u iemand van de NPV aan de lijn kunt krijgen. Maar we hebben ook andere kanalen die we gebruiken. Deels daarvan is digitaal. We houden toerustingsbijeenkomsten. Dat kunnen lezingen zijn, kunnen workshops zijn bij u in de gemeente, bij een vrijwilligersgroep, in een kerk. Alles wat waar u over de thema's van de NPV na wil denken, daar komen wij heel graag. We gebruiken boeken, brochures. Maar de website neemt ook een grote plaats daarin. We hebben een chatfunctie, dat zag u net. We hebben themapagina's die over tal van onderwerpen gaan, ook over het levenseinde. En toen we dat allemaal hadden, toen zeiden we ja, dat is allemaal wel mooi, maar het is allemaal platte tekst of je moet iemand bellen. Zit daar niet iets tussen? En wat wij heel graag wilden, is dat er een manier van toerusten ontstond die bepaalde kenmerken had. En dat werd de digitale keuzehulp. We hebben een eentje over de 20 weken echo. Wilt u wel of niet een 20 weken echo? We hebben er een over gezinsvorming en anticonceptie. Maar ik ga u vertellen, wat is nou echt een doel van een keuzehulp? En waarom past dat levenseinde daar zo goed bij? Want wat is het? Het is een digitale module waarbij zonder tussenkomst van de NPV een keuzeproces wordt doorlopen door iemand. Nou, dat gaat op een interactieve manier, want we willen mensen heel dicht bij hun eigen waarden krijgen. En dat doen we door ervaringsverhalen, door opdrachten, door kennistesten. En het doel is dan dat iemand dus op eigen tijd, op eigen wijze, samen met de mensen die de keuze ook aangaat, dat ze op die manier thuis door een keuzeproces heen gaat. En precies op het moment dat je daar zelf aan toe bent. Nou, juist zoiets als levenseinde is daarvan echt wel een voorbeeld. Dus digitaal, zonder tussenkomst van de NPV, interactief, samen met naasten en op eigen tijd in gesprek over onderwerpen die ertoe doen. Dan heeft u het over een keuzehulp. Nou, ik ga u dus graag laten zien wat de inhoud is van de keuzehulp over het levenseinde. Hij bestaat uit verschillende onderdelen. Een heel groot onderdeel is keuzes rond het levenseinde. Hoe maak je nou daadwerkelijk die keuzes? Wie betrekt u bij die keuzes? En als u daar een beetje beeld van heeft, dan gaat het uiteindelijk ook echt over, maar hoe wil je nou die laatste levensfase doorbrengen? Waar? Met wie? Waar moet het over gaan? We hebben een onderdeel van de keuzehulp en die gaat over wat is er allemaal mogelijk rondom het levenseinde. Het is zeker geen medische insteek, deze keuzehulp, maar het is wel goed om een aantal dingen te belichten. Nou, en u zag net al in het filmpje, een ander onderdeel is waar kun je nou over nadenken, ook als dat levenseinde nog ver weg lijkt. Anders lijkt dat iets van, dat doen we straks wel. Maar het is tijd dat we dat op tijd doen. Dat is ook wat we heel graag willen, dat u dat door die keuzehulp gaat doen. De keuzehulp is vrij uitgebreid, dus ik kan hem u niet helemaal laten zien, maar ik ga u een paar onderdelen ervan laten zien. Eén daarvan is een filmpje waar opnieuw de Hanneke die u net zag in naar voren komt. 30 jaar, krijgt te maken met lymfeklierkanker. En zij verwoordt heel mooi wat heeft dat ziek worden met haar gedaan. En ik wil u het filmpje graag laten zien. Oh, dat was hem dus niet. Oh jongens. Ja.
De betekenis van het ziek worden, wat het met me deed, was echt ontzettend divers. Je bent jong en op het moment dat je hoort dat je kanker hebt, stort eigenlijk de hele wereld in. Het hoort niet bij je leeftijd. Het hoort voor niemand, maar helemaal niet als je jong bent. Maar ik merkte dat ik juist heel zakelijk werd door bepaalde emoties juist niet te uiten. Wat dus uiteindelijk een stukje zelfbescherming is. Want ja, op het moment dat je je emoties laat zien. Ik was gewoon heel erg bang dat ik dan in zou storten en niet meer kon doen wat ik wilde doen. Het levenseinde heeft zeker meegespeeld. Maar omdat je gelijk een behandeltraject ingaat en eigenlijk elke dag gewoon geleefd wordt, merkte ik dat ik dat een beetje op een zijspoor zette. En veel meer bezig was met het stukje overleven.
Dit is één voorbeeld, Hanneke. We volgen in de keuzehulp een aantal mensen in verschillende situaties. We volgen mensen die zelf ziek zijn geweest, de dood in de ogen gekeken hebben. Maar we hebben ook een aantal ervaringen van mensen die vertellen. U zag er net in het introfilmpje al één iemand van. Over de omgang met hun naasten in de laatste levensfase. Wat voor hen heel belangrijk was. U kunt zeggen, ja, ervaringsverhalen. Gaat het dan om het... het in beeld brengen van die verhalen, maar wat nou als mijn situatie anders wordt? Het blijkt dat het kijken naar ervaringsverhalen iemand zelf heel dicht bij zijn eigen waardes brengt. Soms heel verrassend, zoals u al zei, het sprak me aan om die en om die reden. Maar zelfs al is het een situatie die wat verder van u afstaat, dan nog gaat u reflecteren. Oh ja, als ik nou plotseling hoor dat ik ziek ben, wat doe ik dan? Ga ik op de bank zitten met een deken over mijn hoofd? Ga ik in werkstand? Ga ik over de diepere dingen nadenken? Nou, in de keuzehulp willen wij die ervaringsverhalen gebruiken om mensen te laten reflecteren op hoe zij in een vergelijkbare situatie zouden reageren. Dus één onderdeel is ervaringsverhalen. Een volgend onderdeel is dat we kennis testen. Want we willen ook heel graag kennis toevoegen. Want we merken, hier ziet u bijvoorbeeld een kennistestje over pijnbestrijding. We merken dat er heel veel fabels over morfine nog steeds de ronde doen. Nou, dan kan het goed zijn om gewoon kennis te testen. Iemand vult in, waar of niet waar. Oh, blijkt wel waar. Oh, blijkt niet waar. Nou, op die manier voegen we met testjes, opdrachten, maar ook stukken informatie, zijn we bezig om mensen kennis toe te voegen. Ik zei al, we hebben geen medische insteek bij de keuzehulp, maar onderwerpen als pijnbestrijding, palliatieve sedatie, vocht en voeding, dat zijn van die clusters onderwerpen waar het gewoon goed is als je er kennis van hebt. En die is het nadeel van een verkoudheid achter de rug. bundeltjes kennis proberen wij ook echt wel over te dragen. En we zijn ook heel blij dat wij een aantal deskundigen in de palliatieve zorg bereid hebben gevonden om mee te doen. En ik ga u daar wat van laten zien. De niet-medische insteek van de keuzehulp is ook omdat wij vinden dat tussen arts en patiënt daar valt uiteindelijk het besluit over een behandeling wel of niet. En daarom zijn we ook blij dat een aantal deskundigen hebben meegedaan. En ook laten zien dat dat een proces is wat ook voor bijvoorbeeld een hulpverlener, een zorgverlener niet altijd makkelijk is.
Aan het einde van het leven zijn er heel veel medische vragen, heel veel medische dingen waarover u misschien besluit moet gaan nemen. Vragen waarover uw dokter een antwoord graag van u wil. Wat u wel of wat u niet wil in het leven. Heel vaak zijn dat lastige besluiten. Wat moet ik nu doen? Moet ik nu wel of niet de morfine? Moet ik nu wel of niet die chemotherapie? Moet ik nu wel of niet bestralen? Vandaag de dag willen we graag als dokters daarover gezamenlijk met u besluiten. Wij hebben daar een begrip voor. Shared decision heet dat. Ik ben heel eerlijk als dokter dat ik dat ook wel eens lastig vind. Ik vind het wel eens lastig om u goed een antwoord te geven op alle medische achtergronden van mijn besluit. Het komt erop neer dat wanneer u moet besluiten, u samen heel goed met uw dokter om de tafel moet. U samen goed van elkaar weet waar u wel of wat u niet wil in uw leven. Dat is niet een gesprek wat vaak in 10 minuten op te lossen is. Dat kost wat meer tijd. En het is goed om daar van tevoren met uw dokter over te spreken.
Dit is een van de deskundigen. We hebben nog andere deskundigen ook uitgenodigd. Komen ook naar voren in filmpjes. Naast dat het heel beeldend is, vinden we het ook heel fijn dat we daarmee ook de keuzehulp op enige manier die deskundigheid ook kunnen delen. Maar voor wie hem maakt, is dat naar ons idee ook een bewijs dat we maar niet iets roepen. Maar dat we echt willen werken aan dat samenspel tussen arts en patiënt met de toegevoegde waarde van de NPV, zodat het daar in de spreekkamer, in dat hospice, in die kamer thuis, dat dat proces van het levenseinde, ja, naar de mate dat dat kan, goed verloopt. We voegen een boel mooie dingen toe, maar het is ook belangrijk dat mensen bij zichzelf reflecteren en daarna tot de stap van zelf na gaan denken en keuzes maken komt, ook als het nog ver weg is. Dus er zitten tal van momenten in waarin mensen aan kunnen geven, oké, hoe is dat dan voor mij? Hier ziet u bijvoorbeeld een moment waarop iemand kan reflecteren, dit alles gehoord hebbend, waar ga ik nu mee aan de slag? Welke onderwerpen zijn voor mij van belang? Ik kan gewoon aankruisen. Waar ga ik mee aan de slag? Waar ga ik informatie over zoeken? Waar ga ik over in gesprek? Zodat je niet aan het eind zegt, ja, mooi, prachtig, maar dat je ook zegt, ik kan er nu zelf een stap in zetten. En als iemand dan alles heeft doorlopen en zegt, ik wil nog een slagje dieper, dan is er een bibliotheek waarin er nog aanvullende filmpjes zijn, websites, mogelijkheden om nog weer literatuur verder te zoeken. Nou, zo zit er voor elk wat wils. Het is een proces wat je doorloopt en de verdieping kun je nog na de bibliotheek aanbrengen. En ik zei net, want we vinden het fijn als de mensen de stap zetten naar actief iets gaan doen. Maar we zouden het eigenlijk ook heel fijn vinden als u de stap gaat zetten naar actief iets doen met deze keuzehulp. Dus we hebben heel even een kort interactief moment. En als u uit uw programmaboekje even deze twee kaartjes haalt. Dan heeft u een rood kaartje, u heeft een groen kaartje. Nou, u begrijpt wel, dat staat voor een van de twee antwoorden die we hopen dat u gaat geven. Ik zei net, van dit is wel een plek om de keuzehulp te lanceren, want u heeft allemaal wel wat met levenseinde. En wij dachten, hier zit een groep mensen die ook iets zou moeten kunnen met deze keuzehulp. Dat gaan we even testen. Als u de context waarin u functioneert bekijkt. En dan gaat dus niet een vraag over hoe het voor u zelf zit, maar in de context waarin u functioneert, als pastoraal medewerker, als vrijwilliger of wat dan ook. Hoeveel procent van de mensen denkt u dat al eens nagedacht heeft over het levenseinde? En dan niet meer vluchtig van dat zou ik eens moeten doen, maar echt wezenlijk met het onderwerp aan de gang gegaan is. Als dat meer is dan 50%, steekt u het groene kaartje omhoog. Als u denkt, nou, met de mensen met wie ik werk is dat echt wel minder dan 50%, dan doet u de rode omhoog. Dan ben ik benieuwd wat we nu gaan zien. Kijk, het is roder dan ik had verwacht. De meerderheid is toch rood. Gelukkig ook nog heel wat mensen groen. En ook de mensen van groen boven de 50%. Nou, na 100 zullen we nooit komen, maar ook voor u ligt er nog hopelijk een uitdaging om met deze keuzehulp aan de slag te gaan. Dat is gelijk de tweede interactieve moment even. Wilt u met uw buurman of uw buurvrouw, met wie u gekomen bent of met wie u ter plekke kennis maakt, heel kort even nadenken, hoe zou u in uw praktijk iets kunnen met deze keuzehulp? Of misschien ook gewoon niet. Dat mag ook het antwoord zijn. Maar zou u dat even kort met elkaar willen uitwisselen? Ja. Diederik. is altijd gevaarlijk, hè, dit. Dit is heel gevaarlijk om te doen, ik weet het. Ja. Maar dit is wat ik heel graag zie gebeuren in Den Landen vanaf nu. Dus ik ben heel blij met wat ik hier zie gebeuren. En ik denk dat als ik doorspreek, dat er uiteindelijk wel het moment komt dat... Ik doe gewoon het rode kaartje omhoog. Kijk, dat gaat werken. Het rode kaartje. Het is het moment om het gesprek af te ronden. Maar wat leuk om hier te staan en te zien hoe u volop... Ik zie zelfs mensen wat dichter naar elkaar toe. Samen nadenken van hoe kunnen wij deze keuzehulp gaan gebruiken. Nou, dan is deze lancering van deze keuzehulp gelukt. Als u naar huis gaat met een idee... Jongen, ik heb vandaag een nieuw instrument in handen om... het gesprek met mensen aan te gaan, om de mensen de keuzehulp te laten maken en desnoods samen met mensen te maken of onderdelen ervan samen te bespreken. Laat mensen met vragen weer naar u toe komen. Gebruik het als een gesprek in het samenspel. U had het er net ook over, het samenspel met arts en pastoraat. Er zijn zoveel raakvlakken tussen pastoraat en artsen aan dat levenseinde. Nou, als je mekaars taal, er zitten gelukkig ook zorgverleners in, als je mekaars taal gaat spreken en je hebt instrumenten om die verbinding te leggen, nou, daar worden wij heel gelukkig van, u hopelijk ook. Omwille van de tijd ga ik niet iemand vragen van vertel even wat u ermee gaat doen, maar ik kijk even naar onze voorzitter of we misschien toch nog een enkele minuut hebben. Ja, is er één of twee mensen die zeggen, ik wil wel zeggen wat ik daar nou mee kan? Hier zit iemand, ja.
Nou, ik ben Gerrie van Boven en ik kom uit Oldebroek. Maar ik ben bij de NPV samen met Karin. Maar dit zal voor ons niet wat zijn, want wij hebben allemaal mensen die 80 zijn. En 97, wat ik net tegen Karin vertelde. Ik heb nu één mevrouw die verschillende dingen vraagt.
Ja.
En eindelijk na 7 jaar dat ik bij haar kom, vraagt ze nu iets... wil ze graag iets weten. Maar het is voor ons heel moeilijk. Ja. Want de mensen begrijpen het niet, maar willen het ook vaak er niet over spreken.
Nee. Nee. Dan zou ik u een tip willen geven. Dan zou de persoon waarschijnlijk die keuzehulp helemaal niet gaan maken. Hè, die tijd is voorbij. Want daarom heet hij ook tijdig spreken over het levenseinde. Maar als u hem doorlopen heeft en u weet een beetje voor welke dilemma's de persoon kan komen te staan... zou het zomaar kunnen zijn dat hij voor u behulpzaam kan zijn.
Ja, dat is wel zo.
Kijk, hebben we toch een klein beetje iets toegevoegd.
Het merendeel hebben we al ingevuld samen. Dus vandaar,
kijk, ja? Kijk.
Oké, bedankt.
Ik zie daar een meneer die ook graag nog iets over wil zeggen.
Ja, mijn naam is Hendrik Heida en ik kom uit Lelystad. Toevallig geef ik volgende week dinsdag een studie over hierna. En ik heb gezorgd dat er in de weken voor in onze kerk dat er uitgebreid aandacht bestaat. En speciaal welke vragen dan allemaal aan de orde komen. Heel veel mensen hebben zich al aangemeld, waaronder ook een groep jongeren. Mensen van de jaren 20 en net iets ouder zijn prachtige ambassadeurs. En daar zal ik zeker ook aandacht vragen voor dit onderdeel. De mogelijkheid om zelf hiermee aan de slag te gaan, maar ook de mensen die komen... hen uitdagen om juist in hun eigen omgeving ook weer van betekenis te zijn. Netwerken.
Ja, uit hart gegrepen. Dank u wel. Ja, en daarmee sluit ik ook af. Want op de... Wout Huizing, nog even.
Mijn naam is Wout Huizing. Ik ben stafmedewerker van Relief, Christelijke Vereniging van Zorgaanbieders. Een van de partners van de coalitie van betekenis. Ja. Daarom dacht ik, is het wel mooi om te zeggen... Ik zit samen met Els Hekstra hier ook om te luisteren naar deze introductie. En wij zijn direct heel enthousiast over allerlei mogelijkheden die er kunnen zijn. Er zijn bijvoorbeeld dialoogbijeenkomsten overal in het land. Er zijn 60 dialoogbegeleiders opgeleid om allemaal dialoogbijeenkomsten te begeleiden. Om het gesprek over het levenseinde te voeren. En een van de dingen die aan het einde daarvan is, wat ga je er nou mee doen? Nou... zie hier de verwijzing en iedereen kan het opzoeken en kan ermee aan de gang.
Ja.
Dus het lijkt me een fantastisch middel om te gebruiken daar en ook in trainingen en in allerlei overleg- en debatsituaties. Om te wijzen op deze mogelijkheid om zelf te verdiepen.
Nou.
Dus heel erg bedankt NPV.
Super bedankt voor deze aanbeveling. En nou, u snapt dat ik er enthousiast voor ben. Ik hoop dat u er inmiddels ook enthousiast voor bent. U kunt, hier staat de link naar de keuzehulp. Hij is vanaf vandaag te doorlopen. We gaan op tal van manieren de bekendheid aangeven. Zo kunnen ze nadenken over kaartjes of dingen of wat dan ook op zulke soort bijeenkomsten. Sommige mensen hebben gekozen voor de dialoogbijeenkomst vanmiddag in de workshop bij Charlotte. Dus dat is ook heel mooi. Ik sluit af met een wens, en dat is echt onze diepe wens, dat de keuzehulp voor velen tot zegen zal zijn, ook in de pastorale praktijk rondom het leven zijnde. Ik dank u wel.
Hartelijk dank, Astrid, voor je zeer heldere presentatie van deze keuzehulp. Ik dacht net, waarom hebben we jou eigenlijk geen dagvoorzitter gemaakt? Maar we moeten voor volgend jaar maar eens over hebben. Maar zeer bedankt. En ik ben natuurlijk ook heel erg dankbaar voor de hele warme aanbeveling vanuit Relief. Ja, daar sluit ik me natuurlijk heel graag bij aan. En ik hoop inderdaad van harte dat we voor heel veel mensen hiermee van betekenis mogen zijn. We naderen de pauze. Ik heb nog een paar mededelingen en ik zal trachten dat kort te houden. U vindt achterin een boekentafel. Daar ligt bijvoorbeeld op Wat is goed? Eigenlijk een soort handboek waarin allerlei medisch-ethische thema's rond het levenseinde, rond orgaandonatie, rond palliatieve zorg, etc. Worden behandeld. Heel ander werken, Corrie ten Boom, altijd de moeite waard. Het boekje Eenzaam, een vrij recent boek van Nels Faner. Informatief, aanbevolen. En een heel mooi uitdeelboekje voor een zacht prijsje. Je staat er niet alleen voor. Een bemoedigingsboekje, zogezegd, voor mensen die heel erg druk zijn voor mantelzorg. Ik ga niet de gelegenheid misbruiken om nu een heel stevig campagne- en reclameverhaal te houden voor de NPV. Ik weet dat heel veel van u ontzettend betrokken zijn bij de NPV en dat u de thema's kent waar wij ons mee bezighouden. Er speelt erg veel momenteel rond het leven en de dood. Voltooid leven, euthanasiediscussie. Wij denken ook aan onze inzet tegen eenzaamheid. Maar ook juist die oorzaken van de vraag rond naar een voltooid leven om dat aan te pakken. Ik denk aan een groot project waar we momenteel bij betrokken zijn. Dat raakt aan de zogenaamde kiembaanmodificatie. Wat eenvoudiger gezegd, dat is het knutselen aan het DNA van de embryo's om zo erfelijke ziekte uit te bannen en alles. Maar waar ook heel veel ethische dilemma's omheen spelen. Tal van trajecten waar we, denk ik, op een hele goede manier bij betrokken zijn. En ja, het spreekt voor zich. Wij kunnen dat werk alleen maar doen als we voldoende leden houden en voldoende donateurs. Want het kost uiteraard het nodig om dit werk op een professionele manier te kunnen doen. Ik ga ervan uit dat de meesten nu al lang lid zijn van de NPV, maar mocht dat niet het geval zijn, u vindt een formulier bij uw stukken, als het goed is, waarop u zich kunt laten inschrijven als lid. En als aanmoediging, als u lid wordt, het is bijna gratis, €17,50 per jaar, dan mag u een gratis boek uitzoeken van de boekentafel en heeft u die kosten in één keer alweer terug, voor misschien wel 2 jaar... als u nog lid bent, doet u dat en lever dat formulier in bij de stand, bij de boekentafel. Uiteraard is een gewone gift, een donatie, ook van harte welkom. Bij de uitgangen staan dozen en als u dat formulier invult waarop u een donatie kunt doen, kunt u die gewoon in die doos stoppen. Nog een paar mededelingen. Ik heb begrepen dat de lunch inmiddels klaar staat. Er is ook genoeg tijd ingeruimd voor onderlinge ontmoeting. En nog eens even door te praten over wat u vanochtend allemaal heeft gehoord. 14:30 starten de workshops. 14:45 begint ronde 2. En daarmee geef ik meteen aan, er is dus echt wel wat ruimte om van plaats te wisselen. Of om ook even een drankje nog te nemen, als u dat wil. Na de workshops zien we u heel graag weer terug om 15:45 in de kerkzaal. Zoals u wel gezien hebt, er worden wat filmopnames gemaakt. En aan het einde van deze dag laten we heel graag even een compilatie daarvan zien. Die filmcompilatie wordt gemaakt door Jasper en door een collega van hem. Ik geloof dat ik hiermee de mededeling heb gehad. Dan wil ik heel graag met u het ochtendprogramma afsluiten met gebed, een zegenvraag over het eten en ook danken voor de overvloed waarvan we mogen genieten. Mag ik u voorgaan? Getrouwe heren, we zeggen uw naam dank voor het ochtendgedeelte, voor al hetgeen we mochten delen met elkaar, ook tijdens de vragenronde. Wilt u het alsjeblieft achtervolgen met uw zegen, dat we er echt mee geholpen zijn en dat we langs die weg ook weer tot betekenis mogen zijn voor andere mensen. Schenk dat alsjeblieft. We danken u ook voor de overvloed waarvan we weer mogen genieten. Het eten mag er weer staan aangericht. Zegen het alsjeblieft. Zegen op onze gesprekken. Geef een goede ontmoeting met elkaar. En ook nog weer een leerzaam middaggedeelte. Om Jezus wil alleen. Amen. Ik wens u eet smakelijk.